Gemeente, morgenochtend, zo de Heer wil, zal de dienst aanvangen om 11 uur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op deze laatste avond van het jaar 1982 wil ik beginnen met u de namen voor te lezen van hen die uit het midden van de gemeente zijn weggenomen in dit afgelopen jaar. Op 4 januari overleed Jannetje Dubbelt in de ouderdom van 96 jaar. Op 29 april Jacob van der Gijze, oud 79 jaar. 7 mei overleed Antje Elisabeth van der Nieuwendijk Stolk in de leeftijd van 85 jaar. 5 juni overleed Jannetje Vroegendewij de Zout, oud 83 jaar. 24 oktober Cornelis Groteboer in de leeftijd van 77 jaar. 27 oktober Jacob Volwerk, oud 72 jaar. 30 oktober Maria Zaaier de Bloemen, 89 jaar. En 2 november Cornelia Wilhelmina de Boet van Es, oud 50 jaar. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar, 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We zingen Psalm 103, het 8e en het 9e vers.
Thank you.
Onze schriftlezing vanavond is uit het boek van de profeet Nahum. En daarvan het eerste hoofdstuk, Nahum 1. En na de schriftlezing zingen wij het vijfde vers van Psalm 18. Psalm 18, het vijfde vers. Nahum 1, de last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toorn zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heere weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog, en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor de Heere, en de heuvelen versmelten, en de aarde licht zich op voor zijn aangezicht, en de wereld en alle die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken, en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Dewijl ze in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk ze plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn ze voorspoedig, en al zo velen, al zo zullen ze ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis van uw God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Zie op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid.
Oh,
Het woord des Heren, onze tekst voor vanavond, is uit het gelezen schriftgedeelte Nahum 1 en daarvan het eerste gedeelte van vers 3. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht, en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. We willen ons verenigen in gebed. O Heere, aan de avond van deze laatste dag van dit jaar mogen wij nog als gemeente samenkomen in uw huis, om samen nog een ogenblik te luisteren naar uw woord. We hebben dat menigmaal mogen doen in het afgelopen jaar. Ja, het is uw goedheid en uw gunst geweest, Heere, dat uw woord ons nog gelaten is en dat de prediking van uw woord ons van zondag tot zondag gegeven is. Het is uw goedheid en het zijn de bewijzen van uw trouw en tekenen daarvan dat u nog aan ons gedachtig zijt geweest, Heere, dat wij niet zonder de verkondiging van uw woord waren, maar dat ons uw woord telkens weer opnieuw heeft tegengeklonken en dat de boodschap van uw genade is gepredikt geworden en dat het heil is bekendgemaakt. En aan de avond van deze dag mogen wij nog eenmaal in dit jaar samen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Ook vanavond mogen wij het weer horen, Heere, dat woord dat gij gegeven hebt, dat eeuwige woord, dat woord dat zalig kan maken, dat woord dat een kracht is tot zaligheid, dat woord dat gij meerdere malen, ja, zo menigmaal ontelbare keren hebt gebruikt, om mensen in het hart te raken, om mensen de weg des levens te wijzen, ja, om mensen op die weg des levens te brengen en te leiden. Heren, dat woord mag ook vanavond weer tot ons komen, in al zijn ernst, als een woord waarin welmenend ons de genade verkondigd en gepredikt wordt, als een woord waarin gij het de goddeloze toeroept, dat het hem kwalijk zal gaan, tenzij hij zich bekeert, als een woord waarin gij ook uw volk verkondigt, dat er bij u genade en barmhartigheid is, en dat er bij u hulp in de benauwdheid is. Heren, een woord dat zoveel aspecten en zoveel kanten heeft, en dat zo rijk is in zijn genade openbaring. Wij bidden, Heren, of gij ons oren wilt geven om te horen wat u tot ons spreekt. En dat te meer, nu wij vanavond, zoals altijd wel, maar vanavond in bijzondere zin, toch ook geconfronteerd worden met de kortstondigheid van ons leven. Weer is er een jaar voorbij gegaan. Een jaar dat niet meer terugkeert. Weer is er een jaar afgesloten, Heren. En dat herinnert er ons aan dat aan alles een einde komt. En dat wij zelf ook voortgaan naar die laatste dag van ons leven waarop er aan ons leven een einde komt. We hebben met elkaar gehoord de namen van hen die uit het midden der gemeente zijn weggenomen in het jaar dat voorbij ging. Zij zijn niet meer in het land der levenden. Ze zijn wel met ons dit jaar begonnen, maar ze hebben de loop van dit jaar niet kunnen volbrengen. Wij zijn nog in het heden der genade, maar Heren, er is geen enkele garantie voor ons dat het nog lang zal duren. Wij kunnen de volgende zijn. Er is er altijd één die volgen zal. Wij weten niet wie en we weten niet wanneer, maar het einde van dit jaar spelt ons dat ook ons leven een eind heeft. Het is de mensen gezet. Door goddelijke beschikking en beslissing is het ons gezet, is het voor ons bepaald dat we moeten sterven. Heren, en in die ernst mogen wij vanavond hier samen zijn. Geef dat we er iets van mogen verstaan. Opdat we in het licht van dood en eeuwigheid met des te meer aandacht en attentie mogen luisteren naar uw woord. Opdat we met des te meer aandacht mogen horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Want Heren, daar gaat het om. En al het andere is uiteindelijk van minder belang. Laat dat vanavond voor ons allen ook het belangrijkste zijn, Heere, om nog één keer uw stem te horen. En als die stem van u nog nooit door ons nog nooit gehoord is, als we nog nooit met ons hart verstaan hebben wat tot onze vrede dient, laat het dan vanavond zo mogen zijn, Heere, dat u tot ons wilt spreken. En dat we de kracht van uw woord ondervinden. En als uw stem ons niet onbekend is, Heere, geef dat we hem dan vanavond opnieuw mogen horen. En dat het ons goed mag zijn in uw huis. Als we nog onbekeerd zijn, o God, zet ons stil. Houd ons staande op de weg waarop we wandelen, een weg die voorzeker naar het verderf voert. Breng ons tot bezinning en geef dat we mogen zien, dat we een antwoord moeten leren geven op de vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Begrijpt ge waar ge aan toe zijn? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, dat die vraag inderdaad bij ons zo aan mag komen en zo op onze ziel mag wegen, dat wij mogen leren zoeken vanuit uw woord, daar een antwoord op te mogen horen, een antwoord waar we zelf houvast aan mogen hebben. Als we onbekeerd zijn, Heere, breng ons tot bekering, tot waarachtige bekering, en breng ons zo ook nog in dit jaar in aanraking met dat woord van u, dat de weg wijst, de weg der ontkoming voor schuldigen. Heren, als wij tot uw volk mogen behoren door genade, en als wij aan het einde van dit jaar dan opnieuw reden hebben om uw naam te erkennen, ook voor die bijzondere weldaden ons gegeven door uw woord en door uw geest, laat dan ook de laatste verkondiging van uw woord nog vrucht mogen dragen in ons leven en zegen mogen brengen. En geef dat we het bij vernieuwing mogen weten, Heren, dat gij genadig zijt. En dat hoewel gij de schuldige geenszins onschuldig houden zult en kunt, dat er niettemin toch vergeving bij u de Heren is, opdat gij gevreesd wordt. En dat er in de verzoenende arbeid van de Heren Jezus Christus toch voldoende, ja ruim voldoende zaligheid en verzoening voor alle zonden van al uw volk te vinden is, zodat zij toch van alle zonden bevrijd, rechtvaardig voor u mogen leven. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Wij bidden van u of gij vanavond in bijzondere zin ook gedenken wilt aan hen die in dit afgelopen jaar dierbaren hebben moeten afstaan aan de dood. Op een dag als deze zullen ongetwijfeld de gedachten zich vermenigvuldigen en zullen ongetwijfeld allerlei gevoelens sterker weer leven dan misschien op andere tijden. Als het dan opnieuw wordt ingeleefd, Heren, hoe zwaar het verlies is dat we geleden hebben en hoe bitter de smart is die er kwam. En de rouw wilt gij dan met uw genade, met uw vertroosting nabij zijn en het ook nu wel maken. Opdat we niet alleen op het verlies en de lege plaats mogen zien, maar opdat wij u de Heere mogen zien. En opdat wij op uw woord, op uw onvergankelijk woord mogen leren acht geven. Want door dat woord spreekt u ook een woord ter vertroosting met de moeden ter rechter tijd. Heere, gedenk gij allen die beproefd zijn, allen wier gedachten zich aan deze laatste avond van het jaar vermenigvuldigen, laten uw vertroostingen hun ziel verkwikken. Wij bidden, Heere, dat gij ons zegen wilt schenken op deze avond. Ook deze zegen, dat we oprecht dankbaar mogen zijn voor de vele onverdiende weldaden die gij ons geschonken hebt. O zeker, we zien op de verliezen die we leden. We zien op de droefheden die kwamen, maar laten we niet vergeten, Heren, ook te zien en u te erkennen voor al de weldaden die gij ons geschonken hebt. En wat zijn die veel en groot geweest. En wat hebt u trouw voor ons willen zorgen. En u hebt het ons aan geen ding doen ontbreken. O, we hebben gezondigd tegen u, maar niettemin van dag tot dag hebt u ons toch nagewandeld en hebt u ons toch overladen met uw zegeningen. En dat mogen gezegd worden van individuen en gezinnen en ook van ons als gemeente. Heere, ge hebt het nog wel gemaakt en ge hebt u zelf nog niet onbetuigd gelaten. En dat, hoewel wij elke zegen onwaardig waren en door onze zonde verbeurd hadden. O Heere, wij bidden van u, geef ons die waarachtige dankbaarheid die u mag verheerlijken en groot maken. Ja, die ook tot u terugkeert met al de weldaden en met alle zegeningen ons geschonken. Opdat gij de eer ontvangt. Zegen ons zo, Heere, met uw genade en met uw geest. En doe het ons aan niets ontbreken. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 90, het tweede, derde en zesde vers. Psalm 90, vers 2, 3 en 6. Het zou niet moeilijk zijn, gemeente, aan de avond van deze laatste dag van 1982 met elkaar een uur of wat te praten over alle moeilijkheden die er in deze wereld zijn. De spanningen die er zijn op politiek gebied, de moeilijkheden op economisch terrein en op sociaal gebied. De kranten staan er vol van en als we zo de jaaroverzichten lezen die ons ook in deze dagen geboden worden, dan inderdaad, dan is er heel wat gaande in de wereld, heel wat wat ons met zorg vervult. Dan is er heel wat gaande geweest in het afgelopen jaar en dan is het nog een wonder dat de wereld nog bestaat. Het is niet alleen gemakkelijk om over de situatie in de wereld heel wat met elkaar te spreken en daar onze zorgen over kenbaar te maken. Het is ook niet zo moeilijk om met elkaar te spreken over de zorgen die er zijn als je over de toestand van de kerk nadenkt. De geestelijke situatie van de wereld en de situatie waarin de kerk in deze wereld verkeert is ook niet eenvoudig. Daar zijn ook grote zorgen, daar zijn ook grote moeilijkheden. Een deel van de kerk staat bloot aan vervolging en de openlijke vijandschap van de kant van de wereld. Een ander deel van de kerk staat aan het grote gevaar bloot om meer en meer geïnfiltreerd te worden door de verkeerde geesten die uit deze wereld voortkomen. Dat is dan wel geen vervolging, maar dat is een andere manier om de kerk ten onder te brengen en het volk van God te vernietigen, los te maken van de Here en van het woord van de Here. Als je ziet hoe het er in de wereld voor staat en waar we als kerken toch ook mee te maken hebben, hoe in de wereld de geboden Gods vertreden worden en de wetten des Heren veracht. Hoe er in de wereld ongeloof is en bijgeloof en valse godsdienst. Hoe er voor een evangelie iets verkondigd wordt wat geen evangelie meer is. En die dingen die gebeuren openlijk en openbaar, maar die gebeuren ook heimelijk. Er is leugen, maar de leugen wordt soms verkocht alsof het de waarheid is. En zodoende staat de kerk in deze wereld aan allerlei gevaren bloot. Bovendien, de kerk op zichzelf is verdeeld, is in onenigheid. De kerk in zichzelf is inderdaad ook vol van de geest van de wereld gekomen. Er is een groot gebrek aan waarachtige vrezen des Heren en een leven in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. Er is weinig heiligheid in de kerk, nietwaar? Er is weinig waarachtige bekering en een leven van hartelijke toewijding aan de Heere en aan zijn dienst. Ach, als je over deze dingen gaat praten, dan is het eind nog niet daar. Dan kun je voorlopig nog wel even doorgaan. En dan kun je zeggen, het is een wonder dat de wereld nog bestaat, maar je kunt ook zeggen, het is een wonder dat de kerk nog bestaat. Het is een wonder dat er nog gelegenheid is om te horen naar de woorden van de levende God. Waar danken we dat aan? Dat de wereld nog bestaat. Waar danken we dat aan? Dat de kerk nog mag zijn. Waar hebben we het aan te danken dat we ook op de laatste avond van 1982 nog in vrijheid naar Gods huis mochten komen? Om hier het woord des Heren te horen. Waar danken we dat aan? De Heere is langmoedig. Daar danken we dan. Maar laten we tegelijk bedenken dat het zo niet altijd blijven kan. Een wereld die in het boze ligt en die de zonde doet, die zal niet altijd gespaard kunnen blijven. En een kerk die in vele opzichten toegeeft aan de verleiding die uit de wereld komt. En een verleiding die ook uit het eigen hart van de mens opkomt. Een kerk die in vele opzichten ontrouw is aan haar roeping. Die zal niet altijd kunnen blijven bestaan. De Heere is langmoedig. Ja, daarom mag ze lang bestaan. En mag de wereld lang blijven. Maar niet altijd. Hij is ook van grote kracht en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Zo luidt Gods woord aan de avond van deze dag. Een woord van Nahum, de Elkoziet. Waarschijnlijk afkomstig van een plaatsje genaamd Elkos. Waar dat lag, we weten het niet. En dat is alles wat we van Nahum weten. Wat we verder van hem weten is zijn boodschap. Zijn profetie. En die is ook niet groot. Die beslaat maar drie hoofdstukken, twee bladzijs in de Bijbel. En het is een boodschap die spreekt van Gods gericht. Dat gaat komen over de hoofdstad van het Rijk van de Assyriërs, Nineveh. Dat is wat de hoofdzaak, wat het belangrijkste element van de prediking van Nahum uitmaakt. Een oordeelsaankondiging over de hoofdstad van Assyrië. Assyrië was in die dagen de sterkste wereldmacht. De Assyriërs hadden het tienstammenrijk al veroverd en vormden nu een bedreiging voor het tweestammenrijk. Ze hadden al eens het beleg gelegerd rondom Jeruzalem, maar dat was toen op een nederlaag uitgelopen, omdat een engel des Heren 185.000 van de Assyrische soldaten heeft gedood in één nacht, en toen is de legeraanvoerder teruggetrokken naar Assyrië. Maar dat is al enige tijd geleden. En het Assyrische Rijk heeft zich van die geweldige klap goed hersteld. En ze zijn weer sterk en weer machtig. En ze zijn nog steeds de wereldbeheersers. En nu moet de profeet Nahum aankondigen dat dat machtige rijk, dat dat wereldrijk waar iedereen voor beeft en siddert, dat dat toch een keer te gronde zal gaan. Hij moet aankondigen dat de onoverwinnelijke stad Nineveh toch een keer verwoest zal worden. Dat zal God doen. En zo laat de profeet Nahum uit het volk van Israël het weten dat de Heere regeert. Hij regeert niet alleen in Israël, niet alleen in Jeruzalem, maar hij regeert overal. En hij bestuurt de gang van alle volkeren. Niet alleen van zijn eigen volk, van zijn verbondsvolk, maar hij bestuurt ook alles in het leven van de Assyriërs en van andere natiën. Hij zit op de troon. En die troon waarop God gezeten is, is een troon van gericht. Uw troon blijft aan gericht en recht zijn vaste steun ontlenen. De Heere zit op een troon die gevestigd is op heiligheid en recht. Maar die troon is ook een troon van genade en van barmhartigheid. En te midden van de aankondiging van de oordelen mag de profeet Nahum, net als Gods knechten allemaal, die twee aspecten naar voren brengen. Hij mag verkondigen dat de Heere recht is en recht doet en het onrecht straft en de zonde bezoekt en de schuldige niet onschuldig houdt. Maar hij mag ook verkondigen dat de Heere een weg der ontkoming geopend heeft en dat hij om de zondaar gelegenheid te geven die weg der ontkoming te gaan, hem in zijn langmoedigheid ook spaart. Waarom spreekt Nahum in zijn profetie over de ondergang van Nineveh over de langmoedigheid Gods? Wat heeft dat ermee te maken? Als de Heere Nineveh gaat verwoesten, waarom moet de profeet dan ook stilstaan bij Gods langmoedigheid? Wel, omdat de Heere toch die langmoedigheid heeft bewezen aan Nineveh. Nahum was niet de eerste die in zijn boodschap over Nineveh sprak. Er was er een geweest van Gods profeten uit het land van Israël, die niet alleen maar over Nineveh, maar tot Nineveh en in Nineveh gesproken heeft. Jona, die door de Heere gestuurd werd om de boodschap van het gericht te brengen in de stad van Nineveh. Jona wilde niet. En Jona kwam er toch. Want als de Heere besloten heeft dat het gebeuren zal, dan zal Jona erheen gaan. Al moet de Heere hem uit de diepte der zee terughalen. En dan heeft Jona geen keus. En dan moet hij zijn eigen wil ondergeschikt maken aan de wil van de Heere. En van harte leren zeggen en beleiden: Heere, uw wil geschieden. En zo komt hij toch in Nineveh. En zo brengt hij toch Gods woord in Nineveh. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden verwoest. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En die prediking droeg vrucht. En er kwam bekering. De koning riep het volk op tot boete. De koning gaf het voorbeeld. Heel Nineveh, gekleed in zakken, met rouw, met as op het hoofd, teken van rouw. Ze doen boete, ze breken met hun zonde en ze smeken de God die Jona predikt om genade. En God spaart de stad. De Heere is langmoedig. Dat hebben ze daar ondervonden. Eerst al toen de Heere hen nog 40 dagen gaf. 40 dagen spaarde de Heere. Hij kwam niet door middel van Jona één keer prediken en de volgende dag het gericht voltrekken. Nee, zijn langmoedigheid was er eerst al zichtbaar in dat de Heere ze nog 40 dagen gaf. Dagen waarin zij tot bekering konden komen. Dagen waarin zij hun zonde konden vaarwel zeggen. Dagen waarin zij de Heere konden gaan smeken om genade. En toen ze dat deden, toen heeft de Heere in zijn langmoedigheid de hele stad gespaard. Toen heeft de Heere het oordeel niet voltrokken. Dat is iets wat ze in Nineveh begrijpen kunnen. De Heere is langmoedig. Moedig, lang van geduld, of zoals je ook kan vertalen, de Heere is traag tot toorn. Dat is geen zwakheid in God, maar dat is een uitvloeisel van zijn liefde tot zijn schepselen. Waarom is God traag tot toorn? Omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, zelfs niet in de dood van het goddeloze Nineveh. De Heere ziet liever dat die goddeloze Ninevieten zich bekeren en leven en tot de Heere vluchten. En daartoe schenkt de Heere hen ook gelegenheid. Daartoe verlengt de Heere voor hen het heden der genade, omdat hij hun bekering zoekt, omdat hij hun behoud wil bewerken. Waarom is de Heere langmoedig? Omdat hij het heil van zondaren beoogt. En als Nahum deze boodschap brengt van de langmoedigheid Gods, dan is dat iets waar ze in Nineveh toch over mee kunnen spreken, nietwaar? Waar ze zelf toch het bewijs van zijn geweest. Maar niet alleen Nineveh heeft ondervonden dat de Heere traag tot toorn is. Dat heeft de wereld meerdere malen gezien. Dat is ook bewezen, bijvoorbeeld in de oude wereld, in de dagen van Noach. Die wereld had de dood verdiend, het verderf, en dat zou komen. Het berouwt mij, zegt God, dat ik de mens gemaakt heb. Smartte de Heere aan zijn hart. En de Heere gaat die goddeloze wereldbevolking vernietigen, maar niet direct, niet onmiddellijk, niet zonder voorafgaande aankondiging en waarschuwing. Hij zendt Noach en Noach moet prediken. Noach, de prediker der gerechtigheid, moet de oordelen Gods aankondigen. Maar zolang hij ze aankondigt, mag hij ook wijzen op de weg der ontkoming, want terwijl hij predikt, bouwt hij de ark en die ark is de weg der ontkoming die God aan de goddeloze wereld van die dagen nog geven wil. En weer is de Heere langmoedig, traag tot toorn, omdat hij ook in die dagen geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeren zal en leven. En zo zouden er meer voorbeelden uit de schrift te noemen zijn, waaruit duidelijk blijkt de waarheid van onze tekst. Gemeente, en zijn we er zelf ook niet te bewijzen van? Is het feit dat deze wereld nog staat en dat we hier vanavond nog zijn niet een bewijs dat het zo waar is dat de Heere langmoedig is? Ga eens na wat er in deze wereld allemaal is aan zonde en ongerechtigheid, aan opstand en vijandschap tegen God. In deze wereld, in het grote en in het mensenleven, in het mensenhart, in het klein. Als we dat niet zouden gaan becijferen, en dan nemen we niet de wereld, maar dan nemen we alleen maar onszelf zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. Als we eens gaan becijferen hoeveel zondige gedachten en zondige woorden en zondige werken we alleen vandaag al gedaan hebben. En als we dat gaan vermenigvuldigen met 365, dan komen we tot een onuitsprekelijk getal van zonde en van boosheid en van verkeerde neigingen en van ongerechtige lusten en alles meer. En tel daar dan bij alles wat er om ons heen is en alles wat er in deze wereld gedaan is en nog gedaan wordt. Hoe is het mogelijk dat God het alles ziet en hoort en toch verdraagt? Hoe is het mogelijk dat de Heere zoveel lasteringen, zoveel beschimpingen, zoveel bespottingen, zoveel hoon en zoveel vijandschap kan verdragen en nog geduld hebben met deze wereld? Hoe is het mogelijk dat de Heere zoveel moorden en zoveel hoererijen en zoveel overspelen en zoveel leugens en bedriegerijen en alles wat er meer is kan aanschouwen en toch nog langmoedig zijn? Ja, het is de langmoedigheid Gods alleen dat de wereld er nog is en dat wij er nog zijn. Ga op dat punt nog eens wat dieper door. En laat het nu niet alleen een wonder zijn dat de wereld nog bestaat, maar laat het u vanavond een wonder van de langmoedigheid Gods zijn dat wij nog bestaan mogen. We mogen onze zegeningen tellen. We mogen zien wat de Heere gedaan en gegeven heeft en waarin hij wel gedaan heeft en waarin hij zijn barmhartigheden nog over ons uitgestrekt heeft. Maar vergeet vanavond ook niet te overdenken de grootheid en de veelheid van onze zonden. Hoe vaak hebben we de Heere smarten aangedaan, oneer aangedaan, vertoren. Hoe vaak zijn we ondankbaar geweest en hebben we gemurmureerd en geklaagd over Gods wegen. Hoe vaak hebben we in de wegen der zonde gewandeld. Hebben we de zonde plaatsgegeven in ons hart. Hebben we de zonde gediend. Wees eerlijk en neem de spiegel van de wet en plaats uzelf voor die spiegel van de wet. En neem elk gebod van de wet. En neem elk gebod van de wet in zijn diepe geestelijke zin. En ga na in uw leven waar het allemaal fout is. Is er dan één gebod dat u durft aanvaarden als een gebod dat u hebt gehouden? Is er één gebod dat u niet veroordeelt en niet beschuldigt? Is er één gebod dat niet de vinger waarschuwend en veroordelend naar u uitstrekt en zegt, gij zijt de man? Moeten we aan de avond van deze dag dan niet bekennen? Moeten we het niet in oprechtheid de Heere beleiden? Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Is het dat niet wat Gods geest ons leert? Als hij waarlijk in ons hart arbeidt, leert Gods geest ons niet onze zonden zien en erkennen? Oh, wat een wonder dat we nog mogen leven. Wat zou er van ons terechtgekomen zijn als God is niet traag tot toorn was. Als de Heere haastig was om het oordeel te voltrekken. Als de Heere niet langmoedig was, maar alleen maar strikt rechtvaardig. Dan waren we er niet meer geweest. En dan was er geen evangelie voor ons meer geweest. Dan zou de kerk de laatste plaats geweest zijn waar we vanavond naartoe konden gaan. U ziet dat de waarheid van onze tekst geïllustreerd is in uw eigen leven. Het is niet alleen maar een woord Gods in de schrift. Het is een woord Gods dat je in je eigen leven af kunt lezen.
Want dat het zo is dat we vanavond nog zijn die we zijn. Onder het evangelie van genade is omdat God de Heere langmoedig is. En wat is de langmoedigheid Gods? Wat heeft de langmoedigheid Gods voor resultaat gehad? Wat is de vrucht ervan geweest in ons leven? Dat de Heere onze levensboom ook dit jaar nog heeft laten staan, terwijl die van anderen omgekapt is. Wat is de vrucht ervan geweest dat de Heere dit gehele jaar ons heeft nagewandeld met roepstemmen? Dat hij, om het beeld van die boom te gebruiken, mest om ons heen gelegd heeft. Dat hij gesnoeid heeft, dat hij alle arbeid gedaan heeft die nodig is om een boom vrucht te laten dragen. Wat is het resultaat van dat alles geweest? U weet, in de gelijkenis van die vijgenboom, daar zegt de Heere, daar zegt die landman tegen de eigenaar, laat hem ook nog dit jaar. Maar als er dan nog geen vrucht is, en als dan alle arbeid nog ijdel zal zijn, en als de Heere gewacht heeft op bekering en er kwam geen bekering, en als de Heere gewacht heeft op een oprechte schuldbelijdenis en er was geen oprechte schuldbelijdenis, als de Heere gewacht heeft tot zondaren zich tot hem zouden wenden, en als dat achterwege bleef, wat dan? Dan zult ge namaals uithouden. En daarom, gemeente, als we vanavond zien dat de Heere langmoedig is, en als we dat in de tekst horen, maar ook in ons eigen leven kunnen aflezen, dan vragen we onszelf toch af, wat is de vrucht van dat alles geweest? Toen de Heere Nineveh 40 dagen spaarde, toen kwam er vrucht op de prediking. Toen was er een vasten en een roepen en een wenen, en een zich bekeren tot de Heere. Zullen de mannen van Nineveh moeten opstaan in het oordeel om ons te veroordelen? Zij die zich bekeerd hebben op de prediking van Jona, zullen zij moeten veroordelen het geslacht van hen die gehoord hebben de prediking van de meerdere Jona, de Heere Jezus Christus? Weet u, het is een groot wonder, de langmoedigheid Gods. Maar de mens die geneigd is om alle gaven Gods te misbruiken, hij misbruikt ook zo gemakkelijk de langmoedigheid des Heeren. Dat vinden we in het boek Prediker uitgedrukt. In Prediker 8, het 11e vers, daar staat, omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt. Met andere woorden, omdat God langmoedig is en niet terstond straft, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Ziet u hoe diep de mens gevallen is? Wilt u groter en duidelijker bewijs van de verdorvenheid van het schepsel? God is langmoedig. En de mens denkt dat hij uit de langmoedigheid Gods een argument kan halen om verder te gaan in de zonde. Wat God bedoelt tot mensen bekering, gebruikt de mens om door te gaan op de weg der zonde. Wat een verschrikkelijk wezen is de mens geworden. God die in zijn langmoedigheid ons behoud zoekt, moet het ondervinden en aanzien dat de mens een hart heeft vol om kwaad te doen. De Heere bedoelt met zijn goedheid en met zijn gunst bewijs ons tot bekering te leiden. Verachten wij de rijkdom van zijn goedheid? O gemeente, het enige juiste gebruik van de langmoedigheid Gods is dat wij met de mensen in Nineveh en Jona's dagen leren vluchten tot die God die het oordeel aankondigt en die nochtans het oordeel niet direct brengt. opdat wij bij hem verlossing zouden zoeken van onze zonden en vergeving zouden ontvangen van onze zonden. Enige juiste gebruik dat we van onze levenstijd mogen maken. Waartoe zijn u en ik op de wereld? Opdat we God zouden zoeken en opdat we hem zouden leren dienen en vrezen en opdat ons leven aan hem zou zijn gewijd. Dat is het doel van onze schepping geweest. Tot dat doel zijn we geboren. Tot dat doel heeft de Heere ons ook gespaard tot nog toe. Maar als we dat niet hebben leren doen, dan beslaan we onnuttelijk de aarde. Dan heeft ons bestaan op deze wereld voor God geen enkele waarde. En je kunt verwachten dat wat onnuttig de aarde beslaat, toch een keer wordt omgehakt en uitgeroeid. Als we de rijkdom van de goedertierenheid Gods niet hebben leren waarderen. En als we er niet door tot bekering gekomen zijn, dan zal het straks een keer tegen ons getuigen. Zie maar wat er gebeuren gaat in Nineveh. De stad waar de Heere zijn langmoedigheid bewezen heeft en waar hij het oordeel uitgesteld heeft. Er komt een andere profeet. En die profeet moet opnieuw over Nineveh spreken. Na hun moet aankondigen dat de Heere niet langer geduld zal hebben. 60, 70 jaar na Jona is er van de bekering van Nineveh niets meer te zien. Dan is Nineveh weer een stad die door en door verdorven is. En waar alle soort van kwaad bedreven wordt. En waar God niet in tel is en waar de dienst des Heeren niet geacht wordt. En dan gaat de Heere zich wreken. Dan is de langmoedigheid Gods ten einde. Dan spaart God niet langer. Dan moet Nahum beginnen met de geweldige aankondiging. Een wreker is de Heere. Een wreker. En zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Hij behoudt zijn toorn. Ook al is hij langmoedig. En ook al spaart hij zijn langmoedigheid. Als de langmoedigheid niet tot bekering leidt, dan blijkt het straks aan de vijanden dat de Heere de toorn behouden heeft. Ah, zo zegt de spottende wereld, maak je niet druk om zo'n boodschap. Laat na hem praten, de Heere een wreker. Wie is de Heer? Oh, de Heere kan wel zeggen dat hij dat doen zal, maar wij zijn sterk genoeg en we hebben ons gewapend en wij zijn met onze techniek en met onze wetenschappen, met onze kennis, mans genoeg om het uit te houden tegen iedereen. Nineveh verwoesten? Ach, hoe kom je erbij? Laat die nietige Nahum, die man die het van de zwarte kant beziet, spreken. God een wreker, apraatjes. God is een God die niet meetelt. Zo zegt Nahum. De Heere is langmoedig, dat hebt geen Nineveh ondervonden. Maar hij is ook van grote kracht. En dan kunt geen Nineveh wel denken dat de Heere niet sterk genoeg is om de dreiging uit te voeren en het oordeel die aankondigt te brengen. Maar hij is van grote kracht. En dan geeft Nahum in de volgende verse een beschrijving van die grote kracht des Heren. Als hij spreekt over de weg des Heren die in de wervelwind is en in de storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. God schelt de zee. En hij maakt de zee droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwijnen. De bloem van de Libanon kwijnt. De bergen beven voor de Heere. De heuvelen versmelten voor de Heere. De aarde licht zich op. De aarde wordt uit, als het ware, uit haar voegen geheven voor Gods aangezicht en de wereld en alle die erin wonen. Wie zal voor de gramschap van die God bestaan? Wie zal voor de hitte van de toorn van die God bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als een vuur. En de rotstenen worden door hem vermorzeld. De Heer is van grote kracht. Hij richt verwoestingen aan in het midden der aarde. En dat hebben ze gezien, al willen ze het niet herkennen. Ze hebben het gezien in de dagen van Jona, in de dagen van Nahum. Ze hebben het gezien. En wij hebben het ook gezien. Dat de Heere van grote kracht is. Gemeente, hebben we dat niet gezien ook in het afgelopen jaar? In het rijk der natuur. Ach, de dingen gebeuren zo snel en er gebeuren zoveel dingen dat we ze zo snel ook weer vergeten. En we weten amper meer wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is. Maar dat de Heere van grote kracht is, heeft hij ook in dit jaar bewezen. In de kracht van de stormwind. En in de verschrikkingen van rampen, van watervloeden en aardbevingen en ziekten. En daar tegelijk heeft de Heer niet alleen zijn kracht, maar ook zijn ongenoegen in bewezen. Want hij zoekt ondanks s'mensen zonde, toch s'mensen behoud. En weet u, als de mens niet hoort naar de boodschap van genade, dan gebruikt de Heer andere middelen om die mens tot stilstand te brengen. Om die mens tot gedachten te brengen van wat is er gaande en waar gaan we heen. De geoordelen des Heren op de aarde zijn, zegt Jesaja, dan leren de inwoners der wereld gerechtigheid. O, denk niet. En misschien heeft die gedachte hier en daar post gevat. Misschien sluimert die gedachte hier of daar. Misschien denken we het niet bewust, maar onbewust gaan we toch van de gedachte uit. Oh, de Heren die heeft wel eens meer gedreigd, maar het zal nog wel even duren. Het zal mijn tijd wel uitduren. De Heere heeft wel ernstige dingen gezegd, ja, maar er is tot nog toe niets van gebleken. En we hebben nog een aardig rustig en genoegelijk leven. Het is wel wat minder economisch dan het geweest is een jaar of wat geleden. Maar toch gaat het nog best en we hebben het nog best op deze wereld. En die oordeel, ach ja, het zal wel een keer komen. En wat er in het boek Openbaring staat, het zal wel een keer voltrokken worden. Maar, en zo schuiven we het af en zo stellen we het uit. En Heimelijk geloven we het niet, dat de Heere van grote kracht is, van zulke kracht dat hij in een ogenblik de aarde ondersteboven kan keren, en een derde deel der schepen kan doen vergaan, en een derde deel der mensen kan doen vergaan, en sterren van de hemel laten regenen op de aarde, en het water in bloed veranderen, en alle rampen meer, zoals Farao en Egypte ondervonden heeft. Omdat het oordeel over de boze daad niet terstond voltrokken wordt, is het hart des mensen in hem vol van boosheid. Stellen we de boze dag ver, en willen we het zelfs wel in twijfel trekken of de Heere wel van grote kracht is. Maar al wacht de Heere in zijn langmoedigheid 120 jaren in de dagen van Noach, komt een dag dat hij in zijn grote kracht de sluizen van de hemel openbreekt. En de sluizen van de grote afgrond openzet. En het laat regenen 40 dagen en 40 nachten. Zodat de top van de hoogste berg bedekt is. Al stelt de Heer het oordeel in zijn langmoedigheid uit. Dag aan dag en jaar op jaar. Er komt een dag dat de elementen brandende zullen vergaan. Want in zijn grote kracht zal God de wereld aan de vier hoeken in brand steken. Om de aarde te zuiveren van de zonde en de zondaar. En waarom doet de Heere dat? Omdat hij de schuldige geen zins onschuldig houdt. De Heere onthoudt de schuldige geen zins onschuldig. Dan gaat u maar weer na. Dat vertelt ons de Bijbel zo menige bladzij. Omdat de Heere de schuldige niet onschuldig houdt. Daarom ziet u Adam en Eva zwerven, verbannen uit het paradijs. Omdat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Daarom ziet u vuur en zwavel regenen uit de hemel op de steden in de vlakte Sodom en Gomorra. Omdat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Opent de aarde haar mond en worden Korach, Datan en Abiram verzwolgen. Dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig had. Daarom zijn er rampen op de aarde. Het beste bewijs van de waarheid van dit gedeelte van onze tekst. En de verdoemden in de hel. Beste bewijs dat het waar is dat God langmoedig is. Dat zijn wij. Die nog gespaard worden in het heden der genade. Het beste bewijs dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat zijn de angst. Kreten en de benauwde getuigenissen van gefolterde gewetens, daar waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Als we daar een ogenblik konden zien, als we daar een ogenblik ons oor te luisteren konden leggen, in de plaats van de buitenste duisternis, dan zou er niemand van ons meer aan twijfelen of het waar is wat Nahum zegt. We zouden het allemaal weten met diepe, diepe zekerheid. God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Maar wil de Heere dat niet vergeven? Gemeente, als ik mag prediken dat de Heere langmoedig is en dat hij dat is met het oog op de bekering van de mens, dan ligt in het verlengde daarvan ook dat er bij de Heere vergeving is. Trouwens, wat zou de bekering van een zondaar betekenen als die zondaar niet weer aangenomen zou worden door God? Wat zou het voor zin hebben om op te roepen tot bekering? Als de Heere nooit van plan was om zo'n terugkerende zondaar te ontvangen. Maar gemeente, dat is ten diepste de achtergrond van de oproep tot bekering. Dat is ten diepste de achtergrond van de prediking van de genade tot goddelozen, tot schuldigen, tot verdervers. De Heere is een God die er lust en een welbehagen in heeft. Om de schuldige vergeving te schenken. En om hem in genade aan te nemen. En om hem te behouden. Maar zelfs als de Heere dat doet. En dat doet hij in zijn oneindige genade. En dat mag elk kind des Heeren getuigen. Dat de Heere gedachte des vredes. Over hem gedacht heeft en niet des kwaads. En dat de Heere barmhartig en genadig is. Maar dat is de Heere. Inderdaad. Maar als hij zo vergeeft. Dan betekent dat nog niet dat hij nu zijn regel veranderd heeft. En dat hij dan plotseling de schuldige wel onschuldig gaat houden. Want er is de schuld van die schuldige. Eerst bezocht aan de onschuldige, de Heere Jezus Christus. Dan was de straf die zij verdiend hebben op hem. En door zijn striemen ontvangen zij genezing. Ja zeker, dan is de Heere langmoedig. Dan is de Heere meer dan langmoedig. Dan is de Heere gaarne vergeven. En dan is er plaats voor schuldigen, Dan is er plaats voor mensen die het verdorven hebben. Dan is er plaats voor mensen die tegen God gezondigd hebben met gedachten, woorden en werken. Dan is er plaats voor mensen die het moeten beleiden. Dat ook het jaar dat voorbij ging een jaar is. Dat hen ook op elke dag aanklaagt en beschuldigt. Dan is er plaats voor mensen die met die erkentenis, met die belijdenis vluchten tot het kruis van de gekruisigde zaligmaker. Tot die vluchten tot aan de troon van de Heere. Om te erkennen, om te belijden, Heere, dit jaar getuigt opnieuw tegen me. En er is niets geheels en er is niets reins aan mij. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dan is er voor mensen die geen hoop meer overhouden als ze op zichzelf zien, als ze op de wet zien, als ze naar de geboden luisteren, dan is er niettemin voor zulken toch nog hoop. Want bij u, zegt de dichter, is vergeving. En in Christus heeft God die genade der vergeving geopenbaard. Maar dan alleen in die weg. In de weg van bekering en geloof kunnen we deel aan ontvangen. Niet als wij doorgaan. Niet als wij niet met de zonde wensen te breken. Niet als wij niet de Heere van ganser harte begeren te vrezen. Gemeente, geloof deze ernstige woorden dat God de schuldige geenszins onschuldig gaat. En dat daarom de zondaar geen enkele verwachting heeft. Dat moet ik u zeggen vanavond, gemeente. Het is de laatste keer dat ik u zeggen kan van deze plaats. Voor iemand die buiten Christus is, is er geen verwachting. Wie u ook bent, jong of oud. Als u geen plaats hebt leren vinden achter het bloed van het lam. Als u die zaligmaker van zondaren niet waarachtig hebt nodig gekregen, dan is er maar deze boodschap. En ik God geven dat die in uw ziel gegrift mag komen te staan. God zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En als zo doorgaat, dan zult u straks uw stem moeten voegen bij de stemmen van hen die eeuwig zichzelf beschuldigen in de buitenste duisternis. Waar u de waarheid die u vanavond misschien toch niet van harte hebt willen aanvaarden en onderschrijven, in alle eeuwigheid in uw ziel en in uw lichaam zult ondervinden. God heeft mij, de schuldige, niet onschuldig gehouden. En daarom, er is voor u maar één weg. En God geven dat dat ook op uw ziel gebonden mag zijn. Maar één weg, vlucht met uw schuld, met uw ellende, met uw boosheid, met alles wat u ook in dit afgelopen jaar misdreven hebt, vlucht tot die enige borg en zaligmaker Christus Jezus. Daar moet de mens terechtkomen, voor het eerst en opnieuw, want daar alleen kan ondervonden worden dat de Heere niet alleen langmoedig is, maar ook gaarne vergevend. Is dat een ontmoedigende boodschap aan het einde van het jaar? Ach, wat het is, ik weet het niet. God spreekt erover en dus mogen wij er niet over zwijgen. Als God het ons wil doen weten, dan moeten wij het weten. Als God het de moeite waard keurt om het te boodschappen, om het na hem op de lippen en in de mond te leggen, mogen wij er dan van zwijgen en doen alsof het niet waar is? Dat zou betekenen dat we het beter willen weten dan God. Maar waartoe heeft de Heer het ons dan geopenbaard? Ik noem u nog drie redenen waarom God dit heeft geopenbaard. Deze waarheid, ook dat laatste, dat de Heer de schuldige geenszins onschuldig houdt, Gemeente, die waarheid is tot verheerlijking Gods. Klinkt dat vreemd? Ja, het is tot verheerlijking Gods. Want wat zou dat voor een God zijn die de schuldige wel onschuldig hield? Wat zou dat voor een God zijn die de zonde straffeloos liet bedrijven? Wat zou dat voor een God zijn die wel zijn wet geeft, maar hem niet handhaaft? Wat zou dat voor een God zijn die de mens wel zijn wet voorhoudt, maar de mens vrijheid geeft om die wet te overtreden en hem dan ook nog onschuldig houdt? Het is tot verheerlijking Gods dat de Heere de zonde bezoekt en dat hij zich aan zijn eigen volmaakte wetten houdt. En dat hij daarom oordeel brengt op de goddeloze die de dag der langmoedigheid veracht heeft. Zo verheerlijkt God zichzelf. En daarom moet ook deze kant van de waarheid ons bekend zijn. En bemind worden. Tweede, ik heb dat al genoemd. Waarom laat God dat prediken? Opdat de schrik des Heeren ons zou bewegen tot het geloof, gemeente. We kunnen het gericht niet ontlopen als we volharden in een leven zonder God. En dan komen we straks voor die troon te staan op de dag van de afrekening. En als het bloed er dan niet is, nu is het nog het heden der genade. Nu kan het nog. Maar bedenk, de tijd is voorts kort. En dan ten derde, waarom laat de Heere dit prediken? Tot troost van zijn volk. Want dat volk is het volk dat het oordeel heeft mogen ontkomen. Niet omdat het waard was te ontkomen, nee. Ze hadden het verdiend om te komen onder het oordeel. En ze leren dat erkennen ook. Ze leren het beleiden. Dat zij ook verdiend hebben die grote geduchte kracht des Heren te ervaren in het oordeel dat hij over hen brengt. En het is hen een wonder geworden dat de Heren hen gespaard heeft. Het is hen een nog groter wonder geworden dat de Heren niet alleen in zijn langmoedigheid hen gespaard en onder het evangelie gebracht heeft, maar dat de Heren dat woord ook heeft willen indragen in hun hart en in hun leven. Het is hen een wonder van genade geworden dat zij de Heren hebben mogen leren kennen. En dat de Heere zich aan hen heeft geopenbaard. En als ze daarop terugzien, ach wat een reden hebben ze dan om te danken. En om de Heere ook aan het einde van het jaar te erkennen voor de vele onverdiende bemoeienissen en gunstbewijzen. Maar niettemin, hoewel zij reden hebben om te danken en hoewel ze reden hebben om zich te verwonderen en hoewel ze reden hebben om ootmoedig te zijn voor de vele weldaden hun bewezen, ze zijn toch mensen die nog niet volkomen verlost zijn. Zijn mensen die velerlei plagen en verdrukkingen ondervinden. Want ze leven in een wereld die in het boze ligt. En ze ondervinden vaak de vijandschap en de boosheid van de wereld. Ze ondervinden het dat de wereld God haat en dat ze daarom ook het volk van God haat. Niet dat iedereen daar zoveel van meemaakt. Of ik bedoel niet dat iedereen evenveel leidt onder die vijandschap en de boosheid. Maar er zijn toch tijden en er zijn toch situaties in de wereld waarin het volk van God het moet ondervinden dat de wereld een wereld vol boosheid en vijandschap is. En Gods kerk kan het verwachten. Weet u, als we de zaligsprekingen lezen, dan blijven we meestal staan bij de laatste zaligspreking. En daar besteden we geen aandacht aan. Maar het is waar van de ganse kerk dat het een kerk is van armen van geest en van mensen die treuren en van mensen die zachtmoedig gemaakt worden en van mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en van mensen die rein zijn gemaakt van hart. Dat geldt van allemaal, maar dan ook het laatst. Zalig zijn de vreedzame, zalig zijn de reine van hart, zalig zijn zij die vervolgd worden. Dat hoort er net zo wel bij. En degene die dat ondervinden, die het ondervinden, het zij aan de leven, het zij van binnen in de ziel, als de mensen moordenaar en zielenverwoester tot hem komt met zijn influisteringen en met zijn lasteringen. En als hij het de ziel probeert wijs te maken, gij hebt geen deel bij God. De Heer heeft u vergeten en de Heer heeft u verlaten. En als hij zo of op andere manieren komt om duisternis in de ziel te verwekken en de ziel in benauwdheid te brengen, dan zal toch voor dat volk het een boodschap van vertroosting gaan worden. Als de Heer zijn profeet laat aankondigen dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal laten. Dat betekent dat er straks een aarde komt waarop gerechtigheid woont. Dat is anders dan wezen. Dat betekent dat de Heere de goddelozen van de aarde zal verdelgen. En dat de werkers der ongerechtigheid niet meer zullen zijn. Of zoals Nahum dat aan mag kondigen in het laatste vers, de Belials man zal voortaan niet meer doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. En dat stemt het volk des Heren tot vreugde. Ja, dat stemt hen tot vreugde. Daar mogen ze de Heren over erkennen. Niet, oh nee, niet dat zij een lust, een behagen scheppen in de dood van Gods vijanden. Omdat ze zo hardvochtig en wreed zijn. Maar ze hebben er nog meer behagen in. Dat God verheerlijkt wordt. En dat de Heere groot gemaakt zal worden. En dat de Heere zijn doel zal bereiken. En dat de Heere zal komen tot die verheerlijking van zichzelf. In zijn schepping. Als hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal tevoorschijn roepen. Ook door zijn grote kracht, waarop gerechtigheid woont. Als de wereld komt waar het einde van Psalm 104 van spreekt, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. En wat doet de dichter dan? Vouwt hij dan zijn handen en zit hij dan ten neer in doffe sprakeloosheid? Als hij ziet de oordelen des Heren die gaan komen. En het vreselijke dat zal gaan gebeuren. Zeker daar is ook reden voor. Maar in dit keer mag de dichter iets anders doen. Als hij dat ziet en als hij daarvan spreekt dat de goddelozen er op een dag niet meer zullen zijn. Dan stemt hij in met de lof van engelen en gezaligden. Loof den Heren. Mijn ziel, halleluja. Amen. We zingen Psalm 104, het laatste vers. Tot u mogen wij komen, Heer, aan het einde van deze dienst. En we mogen u erkennen dat gij het zijt die langmoedig zijt, Heer. En dat hebben we zelf ondervonden. Daar kunnen we in onszelf de bewijzen van vinden. Want wij zijn gespaard een jaar lang. En we hebben menigmaal de gelegenheid gehad om van u het woord des levens te horen. En we hebben vele bewijzen van uw langmoedigheid ontvangen. En gij hebt het zo van dag tot dag betoond, Heere, dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En dat hebt u wat telkens weer opnieuw bevestigd en betuigd. Dat hebt u telkens weer opnieuw laten weten. O Heer, en wat is de vrucht ervan geweest? Gespaard een heel jaar lang. 365 keer onze ogen in welstand mogen opslaan en open doen om een nieuwe dag te beginnen. Een dag waarin gij opnieuw de bewijzen van uw gunst hebt geschonken. 365 keer ons aan het einde van de dag ter rust te begeven en opnieuw reden om te erkennen dat gij goed geweest zijt. O Heere, hebt u ons niet overladen met uw weldaden? Wat zouden wij aan het einde van deze dag en van dit jaar u vergelden voor al de weldaden ons bewezen? Er is maar één ding wat u wel behagelijk zou zijn. Eén ding wat u waarlijk aangenaam zou wezen, dat is als er de waarachtige vrucht van waarachtige bekering zou zijn. Een hart dat verbroken en verslagen is. Een hart dat voor u open ligt. Een hart dat naar u uitgaat en dat maar één begeerte heeft om u te mogen dienen. O Heere, wij bidden van u, als die vrucht er niet is, werk die dan. Werk die dan. Heere, laat de langmoedigheid ons toch tot bekering leiden, als we nog onbekeerd zijn. En laat die ons tot hernieuwde bekering brengen, als wij weten mogen wat het is om door u te zijn opgezocht. En laten we dan bij de langmoedigheid niet blijven, maar u nodig hebben, Heere, als de God van genade. Om de vergevende genade van u te mogen zoeken en ontvangen in ons leven. Opdat het leven aan u gewijd mag zijn. O Heere, wij moeten het u erkennen. Aan de avond van deze dag, veel en groot is het kwaad dat we bedreven hebben. Menigmaal hebben we tegen u gezondigd. Menigmaal hebben we van uw wegen afgedwaald. En, o Heere, onze zonden getuigen tegen ons. Nu hebt u het ons gezegd, u zult de schuldigen niet onschuldig houden. Als dat vanavond in al zijn volle ernst en werkelijkheid zou worden toegepast. O God, als vanavond voor ons de langmoedigheid Gods zou eindigen. Hoevelen onzer zouden dan tot in alle eeuwigheid de sprekende getuigen zijn in de buitenste duisternis, dat u de schuldige niet onschuldig houdt. Hoevelen van ons zouden dan uit uw mond moeten horen, ga weg van mij in het eeuwige vuur, gij die de ongerechtigheid werkt. O Heere, bind deze dingen op ons hart en laten ze toch ons uitdrijven tot u. Opdat we zouden leren vluchten tot die zaligmaker Christus. In wie een volkomen verzoening is van alle zonden. Tot hem die gekomen is om de schuld weg te nemen en de ongerechtigheid weg te dragen. O Heere, daar moeten we zijn. Breng ons daar. In de weg van waarachtige bekering en levend geloof. Breng ons daar. En breng ons er opnieuw. Opdat we opnieuw geloof mogen oefenen in dat volbrachte werk van de Zoon uwer liefde. En opdat we opnieuw geborgenheid mogen vinden achter dat dierbare bloed. dat hij heeft gestort. Heere, gedenk ons in uw gunst. En verzoen al onze zonden. En wilt gij in uw langmoedigheid nog voortgaan met ons, met deze wereld, gelegenheid te geven om tot bekering te komen. Maar laat het ook vrucht dragen, Heere. Heere, hoor ons in de wegneming van onze zonden en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Psalm 79, vers 4 en 7. Ons een in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.